Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 275, de versen 1 en 4. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen.
We gaan gemeente zingen van Psalm 65, de versen 1 en 3. 65, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 145. Psalm 145, vers 2. En ieder van u belijde met mij mee in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij van uw genade dag aan dag mogen leven. En dan zeker op deze geheiligde dag, afgezonderde dag van de andere dagen van de week, waarin we bij het woord van uw genade mogen samen zijn als gemeente van de Heer Jezus Christus, om door u onderwezen te worden, om door u gezegend te worden met uw goede gaven van de Heilige Geest, van geloof, van vrede, van hoop, hoop voor de toekomst van ons leven, want we zijn mensen als pelgrims onderweg en niet naar iets wat duister is, ook niet op weg naar een zwart gat of hoe we het zouden willen noemen, maar dat wij als uw gemeente mogen weten dat wij op weg zijn naar uw toekomst. En geef, Heere, dat we dat ook leren, om zo ook te leven met die hoop, met die verwachting, met dat uitzicht, zodat we ons niet blind staren op alles wat de wereld te bieden heeft en we denken dat we daar ons leven in moeten hebben, maar dat we wel goed in de gaten houden dat we pelgrims onderweg zijn naar uw eeuwige toekomst en dat dat ook tot blijdschap van ons leven mag zijn en dat het dan ook een invulling moet krijgen in ons denken, in ons bidden, in ons geloven, in ons leven van dag tot dag. En dat het boven alles een invloed zal moeten hebben op de kinderen, de mensen die bij ons, waar we mee omgaan, die bij ons in de straat wonen. En dat het nog veel verder reikt, dat wij daarin ook tot een zegen voor andere mensen zullen zijn, die ook weten dat zij ook pelgrims zijn. Omdat ze daarover nadenken en doordenken en dat er van ons leven als christen de roeping mag uitgaan: kom, ga met ons en doe als wij. Want wij zijn op weg naar de stad van de eeuwige toekomst. Wij danken u, Heere, dat u ons daar ook gedurig weer bij de les wil brengen, wil halen. Want we zijn telkens weer geneigd om onze vast te pinnen in de dingen van het dagelijks leven, alsof dat het dan is, terwijl we allemaal heel goed weten, uiteindelijk is het dat toch niet. Leven is er alleen wanneer wij onszelf leren verloochenen, ons ik verloochenen, en dat we de wereld verzaken en die oude natuur doden. Moeilijke les, Heren, een moeilijke les. Wij vragen om uw zegen, als we er vanavond ons wat op zullen bezinnen, om daar het goede inzicht in te mogen hebben. En we hebben het zo juist gezongen, dat u vreselijke dingen zult doen horen en ons blij zal doen zingen van het heil voor ons bereid. Wij danken u daarvoor en wij bidden u erom, ook voor alle die met ons verbonden zijn. Wilt u ook hen uw zegen geven? Wij bidden ook voor uw kerk over het rond van de aarde. Overal waar er burgers en waar er huisgenoten van u mogen wonen en mogen zijn. Dat zij zich mogen verheugen, ook in die moeilijke omstandigheden, dat het toch naar uw eeuwige toekomst gaat. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit het evangelie van Marcus. En daarvan wil ik de eerste 8 versen lezen. Marcus 13, van vers 1 tot en met 8. Daar lezen we het woord van God. En toen Jezus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen Jezus op de Olijfberg zat tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op, dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. En er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 46, de versen 1 en 4. Psalm 46, 1 en 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen we het laatste vers van Psalm 98. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen en de handen klappen naar omhoog, want hij komt om de aarde te richten. Het laatste vers van Psalm 98. De tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 13, daarvan vers 8, de laatste zin. Waar we lezen dat Jezus zegt, deze dingen zijn het begin van de weeën. Ik heb 3 aandachtspunten voor de preek. Wat bedoelt Jezus daarmee? En wat zijn die weeën? En wat heeft het ons te zeggen? Hier staan... Wat bedoelt de Heer Jezus met die weeën? De gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat weeën zijn, dat zullen we denk ik allemaal wel weten. Bij het woord weeën denken wij aan een vrouw die hoog zwanger is en voor wie de tijd is gekomen dat haar kindje geboren zal worden. Zo'n vrouw krijgt weeën. Barensweeën. En voor zover ik dat een beetje van mevrouw begrepen heb, gaat dat gepaard met pijn, met krampen en zo meer, totdat dan het kind ter wereld is gekomen. En dit woord weeën, die barensweeën, dat woord, dat wordt ook in een figuurlijke betekenis in de Bijbel gebruikt. Daar wordt ook mee bedoeld, pijn. Moeite, verdriet en wat er allemaal mee samenhangt met het oog op een gebeurtenis. En voor de gemeente van onze Heer Jezus Christus moet dat een blijde gebeurtenis zijn. Blijde gebeurtenis. Ja, dat bedoelt de Heer Jezus. Als hij zegt, deze dingen zijn het begin der weeën. Dat het een blijde gebeurtenis die verwacht mag worden. Hè? Zoals dat kindje ook verwacht wordt met blijdschap, neem ik aan. Althans, zo behoort het te zijn. Dus de discipelen die leven met dat blijde gebeuren. In verwachting zo. Ja, als het goed is wel. Maar ik denk dat het daar nogal een beetje aan mankeert, gemeente. Dat we enerzijds wel bidden. En als we bidden, dan moeten we dat van harte doen natuurlijk. Het moeten niet alleen woorden zijn die we uitspreken, waar we niet eens onze gedachten bij hebben. Want dat mag de naam van bidden niet eens hebben. De Heer Jezus heeft het ons geleerd erom te bidden. Uw koninkrijk komen. In zijn volle openbaring. Dus als we dat bidden van harte, dan moet er toch iets van een verwachting zijn, nietwaar? Dan verwachten we dat koninkrijk, zoals de Heere dat beloofd heeft, met zijn belofte in zijn woord tot ons komt. En als u dat een beetje op je in laat werken, wat voor beloften dat zijn, dan zijn dat ontzaglijke, rijke en heerlijke beloften. En nou maar een vraag aan het begin van de preek. Leven wij ook in die verwachtingen? Zoeken we dat ook? Jezus heeft dat al gezegd, dat we dat moeten zoeken. Niet eten en drinken en al die dingen meer van het aardse gebeuren. Uw hemelse Vader weet dat allemaal wel. Maar zoekt zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat is dan de vraag. Of het kan zijn dat we het zoeken, maar op een verkeerde manier. Dat wij aan het zoeken zijn naar het koninkrijk van God in ons aardse bestaan, in het leven hier op aarde. Wat dat dan ook zijn mag en wat we ons daarbij dan ook kunnen voorstellen. En ik denk dat helaas heel veel bij de kinderen van de Heer, kinderen van God, inderdaad zo is. De discipelen van de Heer Jezus hadden ook zo'n aardse verwachting van het koninkrijk van God. Dat zult u wel weten, je leest dat ook verschillende keren. Zelfs bij de hemelvaart van de Heer Jezus dachten ze nog aan zoiets in deze richting, van dat zijn koninkrijk nou spoedig zou komen. Of denk maar aan twee discipelen, Jacobus en Johannes, die een keer met de vraag komen, via een moeder geloof ik, moeder van Zebedeus. Ja, als dan de heerlijkheid van zijn koninkrijk zou komen, of dan haar kinderen, Jacobus en Johannes, de ene aan zijn rechterhand en de andere aan zijn linkerhand zou mogen zitten in zijn koninkrijk. Daar hebben ze ook nog een keer woorden over gehad met elkaar, wie van hen toch wel de meeste zou zijn in het koninkrijk, in zijn koninkrijk hier op aarde. Waarmee ze dan verwachten dat Jezus Here en Koning zal zijn. Ja, over het koninkrijk van David zeker bedoeld. En vooral ook dat hij wat meer te zeggen kreeg in het hele godsdienstige gebeuren. En ook in de tempel. Het huis van God, hè? Dat heeft hij al gezegd. Dat was zijn huis van zijn vader. Nou, Jezus, de zoon van de vader, die zou daar dan een keer de touwtjes in de handen krijgen. Zo mag ik het wel zeggen, ja. Alleen, de grote moeilijkheid dat was, dat de Heer Jezus in de tempel, door de leidinggevende daar in die tempel, helemaal niet gezien was. Ze haalden hem er echt niet in. Als ze de mogelijkheid hadden, dan zouden ze hem liever erbuiten sluiten. Godsdienstige leiders van het godsdienstige leven, Farizeeën, schriftgeleerden en de oudsten. Maar, ach, de discipelen zullen wel gedacht hebben dat dat kan allemaal nog wel veranderen. De Heer Jezus had daar toch wel de macht voor om daar op een of andere manier verandering in te brengen, om tegenstanders tot vrienden te maken of ja, als het nodig is, die tegenstanders uit te schakelen. Nou, het teksthoofdstuk begint met de mededeling dat Jezus uit de tempel ging. Er waren weer opnieuw conflicten geweest. Conflicten waarin men geprobeerd had om Jezus met een strikvraag ten val te brengen. Maar ze waren in hun eigen strik gevangen geraakt. Met het schaamrood op de kaken moesten ze aanhoren hoe Jezus hen op die strikvragen antwoorden gaf. En heel eenvoudige antwoorden. Bijvoorbeeld met de vraag of ze aan de keizer belastingschatting mochten betalen of dat het niet mocht. De vraag over het grote gebod. Wat het eerste, wat het grootste gebod was. En vervolgens nog de vraag over de opstanding met die Sadduceeën die er niet in geloofden. Nou ja, Jezus heeft ze wel onderwijs gegeven, goddelijk onderwijs daarin. Maar helaas, ze hebben het niet ter harte genomen. Het verzet tegen Jezus, dat werd alleen maar groter, gemeente. En zo gingen ze, en zo ging Jezus met zijn discipelen de tempel uit. Met de hatelijke blikken van de schriftgeleerden in hun nek. Het is ook dan de laatste keer dat Jezus uit de tempel gaat. De Heere van de tempel verlaat het godshuis en hij zal er niet meer inkomen. Nee, de discipelen weten dat niet. Die hebben een heel andere verwachting. Die hebben zelfs grote verwachtingen voor de tempel in de toekomst. Dat kun je ook horen als dan een van de discipelen zegt: Meester, kijk, wat een stenen, wat een gebouwen. Meester, kijk, wat een stenen. Hechten de discipelen dan waarde aan stenen? Jawel, het zijn ook heel bijzondere stenen. Het zijn marmeren stenen. hele lange en brede, van een meter breed en een lengte. Geweldig, want de mensen vandaag in de dag kunnen niet begrijpen dat die mensen in die tijd dat allemaal voor elkaar hebben kunnen krijgen. Zo'n gebouw. Meester, ziet u dat? Ziet u nou niet hoe indrukwekkend dat is? Hoe schoon die gebouwen, dat hele tempelcomplex is? Dat vraagt een van de discipelen of Jezus dat ziet. Ja, of die daar oog voor heeft. Wil de discipel daarmee Jezus toch een beetje moed inspreken na dat hele tempel gebeuren? Zit dat erachter? De Heer die zal dan toch wel ingrijpen? En dan antwoordt Jezus hem, ziet u die grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Nou, wat de discipelen ook verwacht mogen hebben, dit in geen geval. Die mooie tempel, de plaats waar God woonde te midden van zijn volk, waar kosten nog moeite gespaard zijn om dat zo te bouwen, dat geweldige, dat heiligdom, de schoonheid van de aarde, waar vele jaren aan gewerkt was en eigenlijk nog niet eens helemaal klaar was, zou dat tot de grond toe worden afgebroken? Dat moet een geweldige schok geweest zijn voor de discipelen om dat te horen. En zo gaan ze op weg naar de Olijfberg. Ik denk dat ze geen woord gezegd hebben om dit gehoord te hebben. Maar in hun hart, ik denk dat de vragen zich zullen opgestapeld hebben. Allereerst al, ja, als je eens kijkt naar de waarde van die tempel, dat Jezus er op deze manier over praat, alsof het hem helemaal niet bekoort of het hem niet aanspreekt. Is er bij Jezus niet? Het zijn stenen. Hij heeft er al een keer iets van gezegd, hè? Het huis van mijn vader hebben jullie gemaakt tot een moordenaarskuil of een rovershol. Poeh. Ja. En zullen ze ook niet met de vraag geworsteld hebben hoe dan het koninkrijk van God werkelijkheid moet worden zonder tempel? Het is je toch niet in te denken dat er geen tempel meer is. Nou, als ze op de Olijfberg zijn gekomen, dan zitten ze tegenover de tempel. Zeg maar, ze hebben er een goed zicht op. En het ziet er ook geweldig, het ziet er indrukwekkend uit. Geen steen op de andere gelaten. Dat is de vraag van hun hart. Daar letten we op met u in ons tweede aandachtspunt. Wat dan die weeën zijn. De vraag van de vier discipelen, die daar blijkbaar met de anderen niet samen zaten. Die vraag is een wat moeilijke vraag. Of zijn het twee vragen die ze stellen? Ze vragen dit, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat zal het teken zijn dat deze dingen in vervulling gaan? Wanneer zal dat gebeuren? En wat is het teken? Nou, zo op het eerste aanhoren eigenlijk toch ook weer niet zulke moeilijke vragen, nietwaar? Ja, maar als je nou eens kijkt naar het antwoord van Jezus, dan staat niet dat Jezus wat zegt. Nee, hij geeft er antwoord op. Als je daarnaar luistert, dan blijkt het toch wel een beetje anders te zijn dan dat wij denken. Wij horen de vragen die vragen alsof de discipelen willen weten wanneer die tempel dan zal worden afgebroken. En vervolgens wat dan bij dat gebeuren van het afbreken, wat daarbij dan het teken is. Maar dat is hun vraag niet. Hun vraag is, wanneer zal dat gebeuren en wat is het teken daarbij? Dat wil zeggen, het teken dat het koninkrijk van God gekomen is. Want dat verwachten ze tegelijk in één gebeuren. Als de tempel wordt afgebroken tot de grond toe, als er geen tempel meer is, nou, dan is er voor hun het einde van de wereld. Dat is hun verwachting. Want dat is niet één gebeuren. En daarin onderwijst de Heer Jezus in zijn antwoord dat die gedachte niet juist is. Het zijn wijen die aan zijn komst zullen voorafgaan. Maar daar ligt een hele tijd tussen de tempel die afgebroken zal worden en zijn wederkomst op de wolken van de hemel. Het is opvallend dat de Heer Jezus met zijn onderwijs niet begint bij wat hij gezegd heeft over de gebouwen van de tempel, wat de aanleiding van de vragen van de discipelen was. Nee, ze krijgen eerst een woord van vermaning. Vermanend onderwijs. Een vermanend onderwijs wat toen nodig was, maar wat vandaag de dag ook zeker nodig is en ook door ons ter harte genomen moet worden, gemeente. Het zijn woorden die nog niets aan kracht hebben ingeboet. Zeker nog dezelfde betekenis hebben als vele eeuwen geleden. Jezus antwoordde hun en begon te zeggen, pas op dat niemand u misleidt. In Marcus 13, het teksthoofdstuk, daar lees je dat nog een paar keer, dat Jezus iets zegt met de woorden van pas op, let op, zie toe, dat je niet misleid wordt. Van de dingen die allemaal op je afkomen, ook en zeker op godsdienstig gebied, dat je misleid, dat je verleid wordt. Ja, afgeleid wordt van de waarheid van Gods woord. Misschien denkt u, dat zal dan wel een waarschuwing zijn voor mensen die niet zo goed in de Bijbel thuis zijn. Die mensen laten zich nogal gauw misleiden. Door Jehovens getuigen of door andere getuigen. Die laten zich zomaar weer wat aanpraten. En dat is inderdaad, helaas is dat zo. Maar de Heer Jezus zegt dat niet tegen mensen die zeg maar een beetje randchristelijk zijn. Nee, hij zegt dit tegen zijn 12 leerlingen. Die alle enkele jaren met hem omgaan. Het zijn dus geen meelopers, het zijn geen nalopers. Nee, het zijn volgelingen van hem. Volgelingen die ook een band van geloof, van liefde met hem hebben. Die bij de waarheid van Gods woord leven. En als de discipelen deze waarschuwing nodig hebben van hun heiland. Nou, dan mogen wij zeker wel op onze hoede zijn. Maar laten we maar even luisteren wat de Heer Jezus nu zegt. Wat dan die wijen zijn die aan zijn komst vooraf gaan. Pas op dat niemand u misleidt. En dan volgt er, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. Maar velen zullen komen en zullen zeggen dat ze de Christus zijn. Dat gelooft toch niemand? Stel nou voor dat er eens de een of andere charismatische spreker in ochtend komt. En die zich dan laat horen als een openbaring, als iets nieuws, als iets bijzonders in de tijd waarin we leven. En dat hij dan heel zachtjes aan dan vertelt dat hij de Christus is. Zou u dat geloven? Dat gelooft toch niemand? Of niemand? Nou ja, als je de geschiedenis van het hele kerkelijke leven in al die eeuwen kijkt, dan zijn er wel mensen geweest. Hè? Ik kan me nog herinneren van mijn jonge jaren dat er ook een palingboer was ergens daar bij Katwijk in de buurt, die ook zei dat hij de Christus was, maar ja, een handje mensen die dat geloofden, maar het stelde toch weinig voor. En zo zijn er nog een aantal geweest, maar dat het nou zo geweldig, die uitzonderingen. Ja, maar het is wat anders gemeend. Het is niet dat de mensen zullen zeggen, daar waarschuwt Jezus niet voor. Voor de mensen die zullen zeggen, ik ben de Christus. Maar voor mensen die komen in de naam van Christus. Dus niet dat ze zeggen, ik ben het zelf. Nee, die zullen zeggen, ik ben een gezant van hem. En ik spreek door de geest van hem. Ik heb een bijzondere openbaring van hem. En dat is het gevaarlijke, gemeente. Het zijn profeten die zich aandienen als dienaren van het evangelie. En die ook naar het woord, althans, ze gebruiken er ook het woord van de Heer bij, zeker. En als je dan eventjes de kerkgeschiedenis doorleest van, zeg maar, van zo'n 20 eeuwen... En als je eens nagaat hoeveel van dit soort leiders er in die eeuwen geweest zijn, misleiders, nou dat zijn er zeer vele geweest, zeer vele. En die zijn er nog vandaag aan de dag. Mensen die zich aandienen en zich uitgeven voor dienstknechten van God, gezanten van het koninkrijk van de hemel. En die mensen met het woord van God misleiden, afleiden, de weg van de waarheid van Gods woord. En als je dan daar je hoop op gaat stellen, je verwachting van gaat hebben, wat die mensen je aanpraten, wat niet eens naar het woord van God, wat eerder in tegenspraak met het woord van God is. Nou, dan zijn er al heel veel mensen in de wereld in die 20 eeuwen op deze manier misleid. Die met het woord van God, want u weet het ook wel, de duivel die is er ook heel handig mee, met teksten. Die wilde zelfs met Gods woord Jezus Christus ten val brengen. U denkt maar aan de verzoeking in de woestijn van Jezus. Nou, dan moet je wel behoorlijk goed in je schoenen staan om antwoord te geven op de vragen, op de dingen die de boze zegt. En zo zijn er heel veel mensen, en ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik het zo zeg, zelfs ook binnen de muren van kerken die op deze manier met het woord van God omgaan. Pas op, laat u niet misleiden. Dat is wat Jezus in de richting van de kerk erover zegt. En dan zegt hij ook nog wat over het hele wereldgebeuren. Daarvan zegt Jezus, en wanneer u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt dan niet verschrikt, want al deze dingen moeten geschieden, maar het is nog het einde niet. Wordt niet verschrikt. Waarom zouden we dan verschrikt moeten zijn? En waarom zegt de Heer Jezus dat dat het einde nog niet is? Nee, we zullen bij de tekst blijven. Het is het begin van de weeën. Het is nog niet de geboorte zelf, de komst van Gods koninkrijk. Staat er wel mee in verband. En daar behoeven allen die de Heer Jezus verwachten niet verschrikt, niet verontrust over te zijn. Niet als het koninkrijk komt en ook, als het nog, en ook niet als het nog uitblijft. Het Griekse woord, en daar wil ik wel even op wijzen, het Griekse woord dat vertaald is met verschrikt zijn, kan ook vertaald worden in de betekenis van als je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, raak dan niet in een staat van opwinding. Zoiets van, denk dan niet dat er nu zoveel oorlogsberichten zijn. Nou, die zijn er vandaag de dag ook meer dan genoeg, niet waar, oorlogsberichten en daar geruchten erover. Denk dan niet, het zal nou onder de hand wel gaan gebeuren. Want nog, zegt Jezus, is het einde niet. Dat moet geschieden. En dan noemt de Heer Jezus nog meer weeën die naar het einde verwijzen. Het einde, zeker, de verlossing die zal komen. Volk zal tegen volk opstaan. Koninkrijk tegen koninkrijk. Aardbevingen, hongersnoden, onlusten. We herkennen het allemaal wel. Het komt dagelijks op je af. De geweldige botsingen die er zijn. De vele slachtoffers met al dat oorlog voeren en zo. En de rampen die over de wereld gaan. Aardbevingen, watersnood, hongersnood. De aarde die beeft. Grote vernielingen, waarbij er velen slachtoffer zijn. We leven, gemeente, op een wereld in nood. En welke nood dat is, daar letten we op in ons derde aandachtspunt. Wat heeft het ons te zeggen? Ik denk dat we het allemaal wel wat hoop ik te kunnen volgen. Wat moeten we nou met dat begin der weeën? U zult wel begrijpen dat het niet alleen bedoeld is als wat informatie. Nee, de Heer Jezus bedoelt er veel meer mee. Voor de discipelen en ook voor ons. En wat het meest belangrijkste van dat alles is, dat is dat wij... door de Heilige Geest en door het woord van God in de goede verwachting voor de toekomst leven. Wat er zal gebeuren en hoe dat zal zijn. Wat de Heer zegt over de komst van zijn koninkrijk. Door welke weeën dat heen zal gaan. En ik zal u dan wel geen nieuws vertellen. Het is trouwens wel in het nieuws vandaag de dag, in het kerkelijke, in het reformatorische gebeuren, dat er velen zijn die denken en die kijken steeds een beetje naar Israël. Die menen in de Bijbel verschillende teksten te kunnen lezen, of te lezen wat er niet staat, maar dat vullen ze dan zelf naar eigen inzichten blijkbaar in. Dat er iets heel groots staat te gebeuren met Israël. Dat Israël massaal, en ik hoop het voor te horen, en ik wens het ze van harte toe, dat ze massaal tot bekering zullen komen. Maar er zijn er ook velen die dat niet lezen. En nou krijg je toch wel een probleem. Want de Heer Jezus heeft gezegd dat de Heilige Geest in al de waarheid leiden zal. En de waarheid, dat is het woord van God. De Heilige Geest zal daarin leiden. Maar nou is het toch niet zo, neem ik aan, dat u dat ook niet gelooft, dat het zo is dat de Heilige Geest de ene zo in het woord van God onderwijst, dat er heel massaal gebeuren zal zijn in Israël, bekeren tot het geloof in de Heer Jezus komt, en dat anderen door de Heilige Geest geleid dat niet geloven. Dat kan toch niet? Dat kan niet samengaan. Dus hier zit ergens iets fout. En heel, heel goed fout. En dat gebeurt dan ook met kerkscheuringen, krijg je dat ook. Hè? Van de ene wordt zo geleid door de geest van God. De een wordt geleid, laat ik het maar gewoon bij de naam noemen. Je wordt als hervormde kerk, ga je gewoon op in de protestantse kerk. Wordt door de geest geleid. Anderen zeggen, nee, we gaan eruit, we worden hersteld. Hervormd. Door de geest geleid. Nou, dan begrijpt u wel dat het met de leiding van de Heilige Geest daar wel fout gaat. En daar moet u dan zelf maar een proberen een invulling in te geven, gemeente. Ik wil dus ook allemaal niet zeggen wat ik daarvan denk. Een andere verwachting is bijvoorbeeld dit. Dat er iets zal gaan gebeuren van dat Jezus toch komt en dat er dan een duizendjarig vrederijk op aarde zal komen. Dat kun je ook lezen in de Openbaring van Johannes, ik meen van het 20e hoofdstuk. Daar staan enkele teksten waarin dat woord, dat getal 1000 ook voorkomt. En 1000 jaar van vrede en zo. En ik ben van mening of anderen, kan ik beter zeggen, anderen zijn van mening dat je die 1000 jaren symbolisch moet lezen. En dat betekent, dat is de periode van de hemelvaart van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst. Nou, zo zou ik vanavond nog wel een hele aantal andere dingen kunnen noemen, waarin het woord van de Heer door de ene zus en door de andere zo wordt verstaan, wordt uitgelegd. En ja, toch gemeente, kan dat niet. Dat kan niet. Hier zit iets heel goed fout. Dat zult u dus wel met mij eens zijn. De Heilige Geest leidt in de waarheid. En de Heer Jezus heeft het ook in zijn hoge priesterlijk gebed gezegd. Uw woord is de waarheid. En de Heer Jezus Christus is ook zelf de waarheid. Dus ik denk dat we dat vooral niet moeten vergeten. Pas op dat niemand u verleidt. Ook met dit soort dingen. Dat je je niet laat verleiden naar gedachtespinsels die de toets van het woord van God niet zal doorstaan. En je moet het ook niet zoeken bij professoren en theologen en dat soort dingen. Dat moet je ook al niet zijn. De Heer Jezus zegt, het is wijze en verstandige verborgen. En het wordt aan kinderen geopenbaard. En ik denk dat dat de houding is die wij in dit alles, in ons geloven, moeten hebben. Die houding van daar niet bovenuit groeien. Niet menen dat je het in je zak hebt zitten. Maar wel biddend vragen. Heere, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. Dat is enorm nodig, gemeente, om je gang en je treden vast te hebben naar het woord van de Heer. En om alles wat zich aandient te toetsen aan het woord van God. In de Handelingen der Apostelen, ik meen van in het 17e hoofdstuk, daar kun je lezen dat er staat dat de Joden die in Berea woonden edeler van gezindheid waren dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord van God met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de dingen aan de hand van het woord van God of deze dingen alzo waren. Kijk, en dat is belangrijk. Want het gevaar is altijd weer, en ik merk dat vele keren ook, de laatste tijd is daar ook veel meer mijn aandacht op gevestigd, dat met bijbelteksten veel dingen gezegd worden waarin men bijbelteksten gebruikt om als een soort legpuzzeltje de zaak rond te krijgen, terwijl de teksten zelf in het verband waarin ze staan iets heel anders te zeggen heeft. Dat is dus heel belangrijk. Maar de weeën. De weeën, begin van de weeën. Ja, dat heeft Jezus zo'n 2000 jaar geleden gesproken. 2000 jaar geleden. En wat hij genoemd heeft. Ja, je kunt het in die 2000 jaar ook terugvinden. En dat moet geschieden. Hè? Er zijn ook grote oorlogen geweest, dat weten we ook wel. En toch, het gaat allemaal verder. Maar het gaat wel door, gemeente, naar het wereldeinde. En dan zal het moment zijn dat de Heilige Geest, God de Heere, die heeft bij de schepping, toen alles geschapen was, hij zag alles was goed, klaar, volbracht. De Heer Jezus heeft het gezegd aan het kruis, dat is volbracht. En dan komt er een moment dat de Heilige Geest zal zeggen, het is volbracht. En dan zal het koninkrijk van vrede en gerechtigheid komen in zijn volle glorie en heerlijkheid. Belangrijk is de vraag, en daar wil ik de preek dan ook mee beëindigen, gemeente. Hoe is dat nou gesteld met onze verwachting? Uw verwachting, mijn verwachting van de heerlijkheid, van dat koninkrijk. En dat is een heerlijkheid die ver overtreft, die de stoutste verwachtingen van mensen overtreft van wat wij ervan denken of van verwachten, gemeente. Het zou toch vreselijk zijn als dat koninkrijk van God werkelijkheid wordt en we zouden er geen deel in hebben. Erover gehoord hebben, preken aangehoord erover en er buiten blijven. Daar moet u toch, ja, moet u wel aan denken. Ik wou zeggen, moet je niet aan denken, maar je moet er wel aan denken. Nou, wie gaan er nou die parelen poorten van de stad in? Wie? Nou, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag. Dat zijn alle mensen die zich niet van Jezus hebben afgekeerd, maar die zich naar hem bekeerd, toegewend hebben. En die aan twee woorden van Jezus gehoor gegeven hebben. Hij zei het zo, volg mij. Moet je wel de nadruk op dat mij leggen, volg mij. Hij is de leraar van God gekomen, die de weg de waarheid leert, die zelfs de waarheid is en die leidt in dat rechte spoor. Hij nodigt ons om hem te volgen. Voor hem, het is zijn koninkrijk waar hij als koning zal heersen. Zo is hij, zo wil hij ons zijn. Opdat onze verwachting, ja, niet gericht zal zijn. We leven op de aarde, zeker. We moeten ook in de aarde onze plaats innemen, in het gezin en overal. Maar uiteindelijk, gemeente, hoort het allemaal bij de weeën van de eeuwen. De Heere wil voor ons iets anders. Wat dan? Wat wij lezen van de aartsvader Abraham, en als het goed is zijn we in het geloof ook kinderen van Abraham. En Abraham die verwachtte, hè, die was een vreemdeling op aarde, die verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij danken u voor de overdenking van uw woord. En misschien heeft de preek nog wel meer vragen opgeroepen als antwoorden gegeven, maar u geeft antwoorden als wij met vragen blijven zitten. En dat doet u wanneer wij dat ook in oprechtheid nodig hebben. Antwoorden op onze vragen. Niet onze nieuwsgierige vragen. Die beantwoordt u niet. Maar waar het ons werkelijk om wijsheid te doen is. U zegt het zo heel eenvoudig. Laten we het van God begeren die mild geeft en niet verwijt. En het zal gegeven worden. Wij danken u, Heere, voor uw onderwijs en voor uw vermaning ook naar ons toe. Dat hebben we echt wel hard nodig, die vermaning dat wij ons leven richten, ons denken, hoe wij willen handelen, wandelen. Is dat gericht naar de komst van uw koninkrijk in die verwachting? Of staat dat maar helemaal achterin op de agenda? Bijna niet in zicht. Geen werkelijkheid in ons leven van iedere dag. Wilt u ons dat leren? Wil ons ertoe bekeren? En dat we dat ook van harte bidden uw koninkrijk komen. Zeker als we naar het hele wereldgebeuren kijken. Naar alle christenen die het heel moeilijk hebben en de verdrukking zeker niet minder zal worden. Anderzijds bidden wij om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest, dat er een opwekking mag komen in het kerkelijk leven, dat de verkondiging van uw woord zijn voortgang mag hebben over de wereld, dat de Joden en de Palestijnen en welke andere volken het ook mogen zijn tot in Noord-Korea toe de blijde boodschap mogen horen en geloven en dat die in vrijheid en vrede mogen beleven. Ook dat zou kunnen, Heere, door de weeën heen. Maar toch weten wij en geloven wij en leren ons dat ook verwachten, dat er een heerlijke toekomst staat te komen van uwentwege. Wij danken u daarvoor, wij bidden u erom. Bewaar ons en onze kinderen bij uw woord. En als er zijn van de kinderen, van de kleinkinderen, van de familie, van de vrienden, die zich omgekeerd hebben, zich afgekeerd hebben, die u de rug hebben toegekeerd, wilt u ze tot het inzicht brengen dat dat een doodlopende weg is, die eindigt in het verderf, omdat ze zich omkeren, zich bekeren, en het bij u mogen zoeken en vinden wat werkelijk het leven is en wat werkelijk ook vreugde geeft. Ontferm u over hen die met een gedoopt voorhoofd de andere kant op lopen. Wees zo bij ons en met ons in de week voor ons, bij de roeping, de taak die we hebben in het kerkelijk leven, in het gezinsleven, op het werk waar we geroepen worden of misschien zijn we wel werkloos. Met alle vragen daarvoor bij. Wilt u zegenen, Heere, wijsheid geven, liefde en geduld. Omdat wij christenen zijn in woord en in daad. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan over tot de dienst van de offeranden, de collecte. We gaan het slotlied zingen met lied 296, 1 en 2. Ontvangt nu de zegen van de Heere en gaat daarna heen in zijn vrede. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.